En vanavond is psalm 25 aan de orde. Het is eigenlijk de eerste van een hele reeks, die loopt tot en met psalm 39. Van 25 tot en met 39, 15 psalmen die zich bezighouden met het leven, dat wil zeggen het inwendige leven van de mens, wellicht de gelovigen, maar in het bijzonder en in de eerste plaats uiteraard van de Heer Jezus zelf. U weet wat ik dan zeg, wij vinden die dingen nauwelijks vermeld bij de evangelisten. Daar vinden we een uitwendige beschrijving, maar hier vinden we het van binnenuit via de woorden van de profeet en poëet. Meestal van David trouwens, op één na wat die 15 betreft. Maar goed, daar hebben we het nog misschien nog wel eens een keer over. Psalm 25, een psalm van David staat er. En daarna krijgen we meteen een woord waarbij ik dan meteen aarzel, zal ik het meelezen of niet? Als het goed is niet. Maar de vertalers hebben gemeend om iets wat in de vertaling verloren gaat, dan toch maar op een of andere wijze te vermelden. Want er staat Alef. En vervolgens zit je nog een paar keer schuin gedrukt het een en ander staan. Alef, Beet, Gimel, Dalet, He, Vau, Zayin, Geet, Teet, Jot. Ja, klopt allemaal nog. Maar het rijtje maak ik niet af, omdat het rijtje niet helemaal klopt. Maar wat het voorstelt zijn de achtereenvolgende letters van wat wij een alfabet noemen. Alef, Beet, alfabet. Dat wil zeggen dat in de oorspronkelijke tekst die verschillende versen beginnen met de hier vermelde letter van het alfabet in de volgorde van het alfabet ook, hè. A, B, nou C wordt dan een gimel vooruit en dan krijg je weer een D, dat klopt allemaal wel. Dat heet een acrostic in het Engels, acrostichon. Acrostichon, dat schijnt Nederlands te zijn, maar ik betwijfel het. Maar het staat wel in het Nederlands woordenboek. Je kunt het ook gewoon een alfabetische psalm noemen. Dat zijn de wat makkelijkere termen daarvoor. Want een beetje acrostichon werkt als volgt. Diverse zinnen of coupletten of wat het maar was beginnen met een bepaalde letter. Maar meestal vormen die letters samen dan weer één woord of één naam. Het begint verdraaid veel op puzzelen te lijken. Maar zoiets is dat eigenlijk, hè. Het bekende Nederlandse voorbeeld is dat van ons Nederlandse volkslied. Wat ook niet zo oud, maar goed, dat doet er nou niet toe. Wat is ons Nederlandse volkslied? De eerste letters van de diverse coupletten volgen vormende naam Willem van Nassau. Was de bedoeling, maar dat moet je ze wel allemaal kennen natuurlijk, hè. Maar je kan zo uitrekenen hoeveelste couplet dat is, hè. Oorlof, mijn arme schapen. Gij zijt in grote nood, uw herder zal niet slapen. En dan zal het wel iets met dood zijn, mag ik aannemen. Verstrooid? Dat rijdt niet helemaal goed. Nou ja, laat me zitten. Maar zoiets, dat is het ene laatste couplet, dus hoeveelste weet ik niet. Maar vooruit maar weer, hè. Dit is dus iets eenvoudiger. Het zijn de achtereenvolgende letters van het alfabet. Er is officieel niemand die weet waarom dat zo is, waarom men dat zo doet. En dus wordt ernaar gegist. En daarvan denk ik altijd, dat kunnen we zelf ook wel. Ernaar gissen. Wij weten het niet. Mede omdat het ook nooit compleet is. Nou zeg ik het niet goed. Alleen in psalm 119 vinden we de complete reeks. Dus het perfecte alfabetische psalm. Verder komt het niet voor. Er mankeert altijd wat aan. In deze psalm vind je, nou, dat kun je in het Nederlands niet zien. Dat is het vervelende ervan. Men heeft er ook een beetje mee gesmokkeld. Want nee, dat klopt niet. De Alef komt namelijk twee keer voor. Maar goed, hier bij mij zie ik het maar één keer staan. En de Resh komt twee keer voor, vers 18 en 19, letter R. En de Kof, de Q, het oog van de naald, de Kof, ontbreekt. Dan meer zie je zo gauw niet. Maar helemaal, maar compleet is die niet. En er consequenties verbinden aan het ontbreken van die letters, dat is ook nooit gelukt. Ja, je kan wat verzinnen, maar dat heeft natuurlijk niet werkelijk enige zin. Het is gewoon een bepaalde vorm die gekozen wordt. Dat gebeurt wel meer. Waarom moet een sonnet bestaan uit twee coupletten van 4 regels en 2 coupletten van 3 regels? Waarom moet dat? Dat is een bepaalde vorm die men gekozen heeft. En het is de uitdaging voor de dichter om zijn verhaal in die bepaalde vorm te gieten. Het legt een beperkingen op. Maar als het een beetje kunstzinnig moet wezen, dan worden beperkingen opgelegd. Behalve in de moderne kunst uiteraard, dat is precies andersom. Daar mag je wat aanappelen, heet dat. Hè? En vorm, dat maakt men zich dan niet meer druk over. Maar meer valt er niet van te zeggen. Je kan er het alfabet niet uit leren, want er is er maar één die echt klopt. Dus dat schiet ook niet echt op. Men zegt, het is om er de aandacht bij die, op die psalm te vestigen. Ja, dat zal wel. Doe maar. We hebben er wel een paar, psalm 25. Het zijn er 7 trouwens. Dat is wel weer aardig, toch? Psalm 25, psalm 34, 37, psalm 11, nee, dat zeg ik verkeerd, het moet zijn 111. Vers 1 tot en met 10, de rest van de psalm ook niet. Psalm 112, ook vers 1 tot en met 10. Psalm 19, maar dat is een heel bijzondere psalm. En die klopt helemaal, wat het alfabet betreft. Zeker het verkeerd? Zeker, lastig is dat. Hè? Psalm 100, ik heb last van een jetlag, dat komt door de wintertijd, denk ik. Maar goed. Psalm 119 en dan nog Psalm 145. Daarmee is het niet afgelopen trouwens, want het laatste hoofdstuk van Spreuken, Spreuken 31, daar vinden we hetzelfde verschijnsel. Vanaf vers 10 tot het eind van het boek. En daarmee hoofdstuk. Heeft het ook. En het boek Klaagliederen heeft het ook. 4 hoofdstukken lang. Het 5e hoofdstuk weer niet. Maar wat er de zin van is, weet ik niet. Het is een bepaalde vorm die gekozen is. Om wat voor reden dan ook. Met afwijkingen. Maar goed, bij het lezen sla ik het verder over, omdat het verder geen betekenis heeft. Verandert de betekenis van de tekst als zodanig namelijk op geen enkele wijze. Dus, Psalm 25. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen, zonder oorzaak. Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns heils. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. Gedenk mijner naar uw goede tierenheid, om uw goedheid wil, o Heere. De Heer is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goede tierenheid en waarheid, dengene die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degene die hem vrezen en zijn verbond, om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn geduriglijk op de Heere, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen en zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtigheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. En terwijl de hele psalm in de eerste persoon enkelvoud geschreven is, ik en mij en mijn, eindigt vers 22, eindigt de psalm met verlos Israël. En het zou ons niet verbaasd hebben als er gewoon gestaan had, verlos mij uit al mijn benauwdheden. Maar ineens staat er, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Hetgeen ons brengt bij wat wij eerder besproken hebben, namelijk dat de psalm niet maar van toepassing is slechts op de psalmist, maar via de psalmist op de Heer Jezus zelf. Dat is in deze psalm tamelijk omstreden, mag ik u wel zeggen, maar we hebben het erover. Maar het is van toepassing op de Heer Jezus zelf en daarna op wat wij dan maar populair noemen het gelovig overblijfsel. Dat kan zijn in onze dagen, dan is het de gemeente. Maar het kan ook zijn in de dagen van de wederkomst van Christus. En dan slaat het met recht op het gelovig overblijfsel uit Israël in die dagen waarin het volk zou verlost worden. Maar waarin ook dat koninkrijk van de Messias en daarmee ook van Israël gebouwd zou worden. En dat laatste vers brengt ons daarbij. Ik weet niet hoe u dat hebt als u zo'n psalm leest, maar mijn gedachten dwalen altijd af. Daar heb ik moeite met hardop voorlezen ook trouwens. Mijn gedachten dwalen af omdat aan de ene kant we lezen de psalm en we denken aan de Heer Jezus. De laatste aan wie ik denk is de psalmist zelf trouwens, David. Maar ik denk aan de Heer Jezus. Maar tegelijkertijd ook aan dat overblijfsel van Israël en via dat overblijfsel van Israël natuurlijk ook aan de situatie in onze tegenwoordige tijd en meer speciaal misschien aan onze eigen hoogst persoonlijke situatie. Want daartoe worden deze psalmen natuurlijk hevig gebruikt. Een mens, en zeker een gelovige, herkent zich erin. Nou ja, soms. Maar die omstandigheden doen zich voor. Herkent zich in de ellende die hier beschreven wordt, het gebrek aan uitzicht enzovoort. En men is geneigd de Heer aan te roepen. En ik bedoel dat niet negatief, ik bedoel dat positief uiteraard. Men is geneigd de Heer aan te roepen. En wat is dan mooier dat je een tekst daarvoor al zomaar voor je hebt liggen. Toch? Wij kunnen ons ermee identificeren. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat psalmen over het algemeen populairder zijn dan welk ander schriftgedeelte dan ook. Voor elke gelegenheid wel een psalm te vinden, denk ik dan maar. Want zo werkt dat toch in de praktijk. En natuurlijk, dat is terecht. Maar in de eerste plaats zouden wij begrijpen dat deze psalmen een beschrijving geven van de gevoelens, het gemoedsleven van de Heer Jezus zelf in zijn omstandigheden op aarde. Die waren niet fraai en voor zover wij zijn beeldgelijkvormig zijn geworden, ik denk aan het lied dat we zojuist zongen, maak mij een beeld van u. Voor zover wij de Heer hebben leren kennen, zullen wij ook deze situaties die in die psalmen beschreven worden herkennen. Immers niet alleen de Heer Jezus, maar ook wij als gelovigen leven in een vijandige wereld. En hoe dichter we bij de Heer zijn, waarschijnlijk hoe vijandiger wij die wereld ook zullen ervaren. En ook hoe verder wij ervan afstaan natuurlijk. En niet alleen persoonlijk, maar je kunt ook zeggen dat het ons verdriet doet dat die omstandigheden zo zijn. Dat die wereld die door hem gemaakt is, hem nog steeds niet kent en dat de zijnen hem niet hebben aangenomen, om maar eens wat Nieuwtestamentische schriftplaatsen te citeren. Want het is natuurlijk een heel trieste omstandigheid. Hè. Je kunt je erover opwinden, je kunt er verdriet over hebben, je kunt erom lachen. Hetgeen bepaald ook niet onbijbels is trouwens. Maar triest blijft het. En in die omstandigheden verkeerde de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde, bovendien in de wetenschap waar het op uit zou draaien. Ik ben altijd maar blij dat ik die toekomst niet ken. Uiteindelijk wel, we hebben een zalige hoop. Maar voor de rest hoef ik het niet te weten. Als het komt is het vroeg genoeg, denk ik altijd maar. Maar de Heer Jezus wist wel waarheen hij onderweg was. En hij maakte daar ook regelmatig melding van. En dat moet een uitwerking gehad hebben, logischerwijze, op zijn gedachten, op zijn gevoelens, zijn emoties enzovoorts. En dus had hij behoefte om dat ook onder woorden te brengen. Dat deed hij ook, alleen wij lezen daar zelden wat over. Want de Heer bad veel, maar hij deed dat teruggetrokken. Hij adviseerde ook om dat in de binnenkamer te doen en niet in het publiek. En bij meerdere gelegenheden trok hij zich terug op een berg alleen, of wat er maar staat bij gelegenheid. Hij zond zijn discipelen weg om alleen te zijn. Onder het motto, ik ben graag alleen met mijn Heer. Maar dat is de tekst van een lied, hè. Toen maar. Maar dat is wat we dus in de evangelie zelf missen. De inhoud van die gebeden, op een enkele uitzondering na. Nee, het belangrijkste gebed wat we van hem hebben noemen wij het hoge priesterlijk gebed. En terecht lijkt mij, maar die is van andere aard. En wat we daarvoor hebben is het gebed van de Heer in Gethsemane. En daar blijft het ongeveer bij, toch? Wordt ons niet verteld. Je kunt er ook omdraaien en zeggen, waarom zou het ook verteld moeten worden? We hebben een Bijbelboek vol met die gebeden. En de Heer citeerde de psalmen bij gelegenheid. Hij moet ze gekend hebben en wellicht gebruikt hebben, zoals wij in onze dagen diezelfde psalmen ook gebruiken. En hij met meer recht dan wij, want het zijn op voorhand, op profetische wijze, zijn woorden. De woorden van, niet van David, maar van de zoon van David. U kent het verhaal, David was de profeet, enzovoorts. Nou goed. Vers 1. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. U weet wat een ziel is. Langzamerhand, hè, dat is gewoon iemands praktische leven. Moeilijker is je niet. Dat is wat het betekent. Het woord in het Hebreeuws, het equivalent daarvan in het Grieks psyche, is gewoon het praktische leven, de wandel van de mens. Dat die wandel weer in hoofdzaak niet is de passen die hij met zijn voeten doet, maar meer zijn gedachten, zijn beleving. Dat mogen dan zo zijn, maar het neemt niet weg dat ziel is de uitwendige mens. Geest is de inwendige mens, dat zijn gedachten. Maar het gaat om een praktisch leven. En dat praktische leven, leven in de praktijk, daarvan zegt de psalmist, dat leven hef ik op tot u, Heer. Ik leg het bij u neer. Ik geef het aan u, of nog beter, hoewel dat misschien niet al te dik bovenop ligt, ik wijd het aan u. Want dat is dan toch de strekking van de psalm, dat weten wij op voorhand, want ik kan wel gewoon de eenvoudige route nemen. De eenvoudige route is gewoon deze, dat als het woorden van de Heer Jezus zijn, dan gaat het 100% op, omdat we weten dat het elders staat. Dat zijn leven gewijd was aan Jehovah, dat wil zeggen aan zijn hemelse vader. Aan God in de hemel, hij wandelde als mens in vernedering op aarde. En hij was hier om Gods wil te volbrengen. Zijn leven was heilig, per definitie. En gesteld dus in de hand Gods. En daar wordt zo vaak melding van gemaakt dat ik het niet zinvol vind om dat nou allemaal na te zoeken. Maar voor zover die woorden van toepassing zijn op het gelovig overlijfsel straks in de toekomst van Israël, een bekeerd Israël, dan valt er ook al weinig aan toe te lichten. Want als wij geloven dat Israël alsnog verzameld zal worden en over hen alsnog het Messiaanse Rijk gebouwd zal worden, dan weten wij dus ook dat dat volk alsnog geplaatst zal worden in de koninklijke en priesterlijke functie waartoe het oorspronkelijk in Exodus 19 al geroepen werd. En dus een heilig volk, een verkregen volk, een volk genoemd als koninklijk priesterdom, dan wel als priesterlijk koninkrijk. En dus ook hun leven wordt gewijd aan de dienst van God, uiteraard. En wat ons betreft in onze dagen, wel, wij worden geacht eerstelingen weer van Israël te zijn. Voor ons geldt het meer dan voor het overblijfsel van Israël dan nog. Wij als lichaam van Christus zijn door Christus geofferd en daarmee gesteld in de dienst van God. Dat is een betrekkelijk onbekende, dat is netjes gezegd nog, maar het is een betrekkelijk onbekende waarheid, omdat men de uitspraken in de Hebreeënbrief over het algemeen over het hoofd ziet, dat wil zeggen, men leest er overheen, maar daar staat dat Christus hogepriester geworden is in zijn opstanding, en geen dag eerder, ook geen dag later trouwens, maar in zijn opstanding is hij tot hogepriester gesteld, en aangezien een hogepriester wat zou offeren, heeft hij ook wat geofferd, staat er, en hij offerde niet maar iets van een ander, bijvoorbeeld het bloed van stieren en bokken, of het lichaam van een ander, van stieren en bokken, maar hij offerde zichzelf. Namelijk zijn lichaam, staat het zwart op wit allemaal. En daarin, staat er meteen bij in Hebreeën 10, en daarin zijn wij geheiligd. En dat klopt precies, want wij zijn zijn lichaam. Er is eigenlijk niks moeilijks aan, behalve dan als je dat niet accepteren wil. Wij als gemeente zijn als lichaam van Christus, met Christus, gesteld in de positie van koningschap en priesterschap. Kortom, wij zijn in Christus geheiligd. Geheiligden in Christus Jezus, heten de gelovigen bij gelegenheid. En volgens Openbaring 1, gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En concreet voor ons, voor u en mij, betekent het dat wij onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid, of nog korter, ons lichaam zouden stellen tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Dat is Hebreeën 12 vers 1, maar het is de samenvatting, of Romeinen 12 vers 1, maar het is de, dankjewel, alsjeblieft corrigeer hoor, maar het is de samenvatting van Romeinen hoofdstuk 6. Zie? Dat wil zeggen, ook wij zouden onze ziel opheffen. Op een andere plaats heet het, dat is in, die zal ik even opzoeken, in, dat is in Klaagliederen, dat vind ik leuk om op te zoeken, want daar kom je daar nooit eens, hè. Dan ziet u meteen dat het ook alfabetisch geschreven is, hè. In Klaagliederen 3, vanaf vers 40, laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot de Heere, sluit naadloos aan bij Psalm 25, waar heel dikwijls gesproken wordt over weg en wegen en paden. Klaagliederen 3. En dan vers 41, laat ons onze harten opheffen met schaders de handen tot God in de hemel. De harten en de handen in het Nederlands is dat een mooie uitdrukking, waarbij harten staat voor de inwendige mens, zeg maar de geest, en de handen voor de uitwendige mens, dat wat men doet, en dat is dus de ziel. Twee andere woorden ervoor, de harten en de handen, geest en ziel. Laat ons onze harten opheffen met schaders de handen tot God in de hemel, zeggende: wij hebben overtreden, wij zijn wederspannig geweest. Daarom hebt gij niet gespaard, gij hebt ons met toorn bedekt en gij hebt ons vervolgd. Gij hebt ons gedood, gij hebt niet verschoond. Gij hebt u met een wolk bedekt, zodat er geen gebed doorkwam. U merkt dat dit woorden zijn die in de toekomst net zo goed in de mond liggen van het gelovige overblijfsel van Israël. Naar aanleiding van de verwoesting van de Joodse staat en stad. Want het had plaatsgevonden in de dagen van Jeremia, maar het zal in de toekomst alsnog plaatsvinden. En waar het op neerkomt uiteindelijk, is dat men zich alsnog bekeert tot God en alsnog zich stelt in zijn dienst. Nou ja, dat is wat al te voortvarend, maar het punt is natuurlijk, God roept dat volk daartoe. Net als dat wij daartoe geroepen worden en gezegd wordt, laat ons dan met vrijmoedigheid gaan tot de troon der genade enzovoorts. Of laat ons onze lichamen stellen tot offer. Wij worden ertoe opgeroepen. Dat geldt voor hen in die dagen uiteraard ook. En dat staat dan ook midden in de uiteenzetting in vers 41. Laat ons onze harten opheffen met schades de handen tot God in de hemel enzovoorts. En daarna wordt gesproken weliswaar over het verleden, maar daar is inmiddels mee afgerekend. Hetgeen wordt uitgebeeld in de verwoesting van Jeruzalem, uiteraard. In het Nieuwe Testament kennen wij trouwens die vreemde uitspraak in 1 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 8. Ik wil dan dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting. Maar het opheffen van heilige handen betekent gewoon dat men die handen wijdt aan de dienst van God. Waarbij ik er nog maar een keer op wijs, hopelijk ten overvloede, dat bidden, dat woord dat daar staat, weliswaar etymologisch, volgens de afleiding van het woord, met name in het Grieks, betekent hardop spreken, maar de echte betekenis is die van spreken met God, namelijk in hem, met hem in gemeenschap leven en dus hem dienen. Dat is de praktische betekenis van de term. Ik heb al vaker gezegd, etymologie is leuk, maar het heeft maar zelden iets van doen met de praktische betekenis van zo'n woord. Het gaat er niet om waar het van afgeleid is, het gaat erom hoe het gebruikt wordt. Bidden is de samenvattende term voor het dienen van God. En bidden is kenmerkend voor het leven van de gelovigen, daarmee voor het dienst aan God. Ik wil dus dat de mannen niet maar bidden, maar in alle plaatsen God dienen. Dat is wat er staat in 1 Timotheus 2, vers 8. En opheffende heilige handen heeft dezelfde betekenis. Namelijk, die handen zouden opgeheven worden naar God, opdat God die handen zou vullen. En dat is een vaste uitdrukking in het Oude Testament voor het priesterschap. God zou de handen vullen van de zonen van Aaron. Hij zou ze wat te doen geven. Dat is hun praktische leven. En ze deden het met hart en ziel, als het goed is. Dus naar de geest, maar ook in de wandel. Hebben jullie die? Nou goed. Terug naar Psalm 25. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Aan u geef ik mijn hele leven. In de praktijk, dat is wat het betekent. Wat het betekent, u behoort geheel mijn leven, enzovoorts. En daarna vers 2, mijn God, op u vertrouw ik. Het betekent niet meteen in u geloof ik, dit is een ander woord voor vertrouwen. Dit is een woord dat de bestrekking heeft van schuilen. Een bescherming zoeken, enzovoort. Ik reken op u, dat is wat het betekent. Maar het is wel een synoniem voor geloven, hè? Voor trouw. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Die gedachten kwamen we in voorgaande psalmen allang tegen. Het is niks nieuws. Die vijanden waren uit op de dood van de Heer Jezus, maar de vijanden zijn ook uit op de dood van elke gelovige feitelijk. Hè? Daar komt het op neer. Maar het gebed is, laat mij niet beschaamd worden. Letterlijk betekent dat zoveel als laat mij niet verbleken. Maar het wordt in de Statenvertaling vertaald met beschaamd worden, in de zin van embarrassing is het dan, hè? Noemen ze een goed Nederlands woord. Dit is het goede Nederlandse woord, beschaamd worden. Laat mij niet te schande worden, laat mij niet teleurgesteld worden, of hoe men dat dan maar zegt. Dat beschaamd worden, dat is ook een vaste uitdrukking voor van Gods wegen verlaten worden. De term komt hierna nog voor in het volgende vers ook. Hè? Dus ga eerst maar even door naar het volgende vers. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Wij kennen het trouwens, dacht ik, uit Jesaja 28. De beroemde tekst. Wie gelooft zal niet haasten, zeggen wij. Maar er staat, wie gelooft zal niet, en dan volgt dit woord, zal niet beschaamd worden. Ja, allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. En dat beschaamd worden is de vaste uitdrukking in de Bijbel voor verloren gaan. In de Statenvertaling. Dat wil zeggen in het Oude Testament. Er zijn nog meer termen voor, maar dit is er één van. Zodat je geneigd bent de klemtonen anders te leggen, namelijk, laat mij niet beschaamd worden. Maar laat die vijanden beschaamd worden, dat is de bedoeling. Want zij die trouwelooslijk handelen, let op het woord trouw, hè. In vers 2, op u vertrouw ik, of op u betrouw ik. En hier in vers 3 gaat het om degene die trouwelooslijk handelen. En dat is inderdaad de strekking van de term. Die zouden beschaamd worden. Dat is ook wel eens aardig om dat aan te halen, want het wordt uitgebreider gezegd in Jesaja 41. Ik heb altijd het idee dat daar overheen gelezen wordt. Jesaja 41. Waar tot een overblijfsel van Israël gezegd wordt. Dat is ook op profetische wijze, want het gaat hier over de toekomstige verlossing van Israël. Als de trooster komt, die uit 40 vers 1. Troost, troost mijn volk. En u weet langzamerhand wie de trooster is. Hè? Dat is gewoon de Messias, Christus. Die zou komen, dus uiteindelijk spreekt het over de wederkomst van Christus in de praktijk en de bekering van Israël. En totdat Israël wordt gezegd, vers 10, vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Ziet, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niet. Nou ja, als niet. Nu staat gewoon, zij zullen niets worden. Zij zullen tot niets worden. En het wordt meteen toegelicht. Namelijk, die lieden die met u twisten, zullen vergaan. En vergaan wil niet maar zeggen vergaan. Het wil zeggen vergaan en nooit meer terugkeren. Uiteraard. Sterker nog, zij zullen tot niets worden. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. Daar is een goede reden voor, dat men ze niet meer vindt. Ze zijn ook nergens. He? Dat is niet zo moeilijk. Ze zijn nergens. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven, discussiëren, zullen worden als niet. En die lieden die met u oorlogen, als een nietig ding. Dat wil zeggen, niets. Blijft precies hetzelfde. Zij zullen beschaamd worden, impliceert dus, zij zullen verdwijnen. Weggedaan worden. Verdwijnen. Voor de duidelijkheid, ik geloof dus inderdaad in wat men dan met de theologische term aanduidt als annihilatie. Tot nihil worden. Zij worden niets. Ik heb geen enkele reden om aan te nemen dat een ongelovige tot in lengte van jaren eeuwig zal blijven bestaan. Bijbelse gedachte is dat de zondaar verderfelijk is, vergankelijk is, tenzij er een wonder gebeurt. En aan dat wonder krijgen ongelovigen geen deel. En that's it. Maar mocht u nou op uw tong hebben liggen, maar de mens heeft toch een onsterfelijke ziel, moet ik je zeggen, nee, de Bijbel zegt de ziel die zonder zal sterven. En dat lijkt mij het eind van de discussie dan ook meteen, eerlijk gezegd. Toch of niet? Tenzij sterven weer niet sterven is. Huh? Nou ja, enzovoorts. Kan ik ook niks aan doen. Maar dit is wat de Bijbel ervan leert. Mocht die niet genoeg zijn, dan hebben we ook nog, ik ben nou toch in de buurt, hoofdstuk 45. Jesaja dus, 45. Vers 16. Zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen. Tezamen zullen zij met schande heen gaan. Zij die de afgoden maken. Maar Israël wordt verlost door de Heere met een eeuwige verlossing. En dan vers 24. Men zal van mij zeggen, en dat is Christus die aan het woord is, voor wie alle knie zal gebogen worden, volgens vers 23. Dat is die uitdrukking uit Filippenzen. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zal buigen, degene die de hemel op aarde en onder de aarde zijn. Dat wordt aangehaald uit vers 23 hier van Jesaja 45. Het volgende vers zegt, men zal van mij zeggen, gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte. Tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, alle die tegen hem ontstoken zijn. Maar de Heere zal gerechtvaardigd worden, enzovoorts. Nou goed, ik vind dat wel even voldoende. Maar de betekenis van de beschaamd worden is natuurlijk gewoon wat het in het Nederlands ook lijkt te zijn, maar het strekt heel ver. Men zal weggedaan worden, is de gedachte. Allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden, vers 3 van Psalm 25. Zij zullen beschaamd worden die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. Dat wil zeggen die ontrouw zijn aan de Heer en zijn woord. Dus zij die ongelovig zijn en daar is niet eens een reden toe om niet te geloven namelijk. Toch? Vers 4. Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Leer mij uw weg, o Heer, leer mij uw weg. Het is een gedachte die herhaald wordt in de psalmen en in deze psalm vele malen. Men kan zelfs zeggen dat het het centrale onderwerp is eigenlijk van de psalm. Wat nu? Wat is de weg? Leer mij uw weg. Maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. En ik stop meteen voordat ik ook maar één vers verder ga. Wat heb je daaraan als je de wegen Gods kent? Wat moet je daarmee? Nou ja, het punt is natuurlijk, zijn wegen zijn onze wegen. Want daar gaat het over, daarom moeten we ze kennen. Maar wij zouden die wegen wandelen. Wij zouden die wegen wandelen. En ik zou mijn weg wandelen uiteraard. Dat is niet nieuw, dat is ook Nieuw Testamentisch. Waar uitdrukkelijk en menigmaal gezegd wordt dat de Heer ons een loopbaan voorstelt. Die voor ieder van ons verschillend is. En toch is het ook weer dezelfde loopbaan, namelijk de loopbaan des geloofs heet dat. Dat wil zeggen, het gaat er niet om waaruit hij bestaat, het gaat erom dat men de loopbaan loopt. Dat men daarin trouw is en dat men zich aan de regels houdt overigens. en binnen de lijnen blijft, anders wordt men gedisqualificeerd. Er staat in de Bijbel, nee, niet zoals ik het nu zeg, maar er staat wel dat men volgens de regel zou lopen. Dat men zich aan de voorschriften daarbij zou houden, enzovoort. Maar men moet die loopbaan lopen. Daar is altijd wat misverstand over. Ik aarzel ook altijd om er wat over te zeggen. Maar neem niet weg dat het onze verantwoordelijkheid is de loopbaan te lopen die de Heer ons voorgesteld heeft. Als hij die weg bekendgemaakt heeft, dan moet je daarna niet meer zeuren over hoe die weg moet zijn. Ik bedoel, dat weet je dan. En daarna is het onze verantwoordelijkheid, die wij dragen dus, om die weg dan ook te gaan. En ik weet niet of ik het duidelijk genoeg gezegd heb, dus dan zeg ik het nog maar een keer. Er zijn er ook onder ons waarschijnlijk die wegen helemaal niet willen weten. Die hebben ook een vrome gedachte, dat is de gedachte van één dag tegelijk, dat hang ik ook aan overigens. Maar dan wel op die loopbaan die ik ken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Er zijn er ook die totaal de weg niet weten en die dan ook gaan zitten wachten tot de Heer hen zegt welke volgende stap ze nu weer moeten zetten. Ik geloof dat dat volstrekt, maar ook volstrekt onbijbels is, omdat dat de houding is van een klein kind, van iemand die absoluut onvolwassen is, geen enkele verantwoordelijkheid kan dragen. Die moet je begeleiden, die moet je stap voor stap, dag bij dag moet je ze vertellen wat ze doen moeten, omdat ze geen idee hebben van hoe de weg is. Dat is een beetje als de tom-tom, weet je wel, hier moet je rechts en hier moet je links. Je hebt geen idee waar je naartoe, ja, je weet waar je naartoe wilt, je hebt geen idee waar je nou ergens zit, hè. Toch? Daarom geeft het ding eventueel ook coördinaten. Nou, iemand die ervoor doorgeleerd heeft, kan dan uitrekenen waar je zit. Hè? Maar je hebt soms geen flauw idee. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling is dat we helemaal zouden weten waar we zitten. We zijn onderweg. En we lopen de loopbaan die hij ons voorgesteld heeft. En hij zou daarbij ons hulp verlenen, zegt Hebreeën 4, te bekwame tijd, als dat zo uitkomt. En soms is die hulp waarschijnlijk niet nodig. Begrijp je me goed, wij leven constant uit de kracht die God ons verleent. En soms kan het wel eens wezen dat de omstandigheden zodanig zijn dat het onze bekwaamheid, ons draagvermogen te boven gaat. Daarvan zegt de schrift, breng het bij de Heer, hij zal uitkomst geven. Hij geeft hulp, te bekwame tijd. Dat wil zeggen, op zijn tijd. En dat is gewoonlijk niet de onze, dat loopt niet synchroon. Maar ja, als je dat één keer weet, dan is dat voldoende. Dan is het, dan ga je dus gewoon door. Daar komt het op neer. Leer mij uw weg, dan kan ik die weg gaan. Ik heb ook altijd moeite met het zingen van die psalm. Hè? Zend Heer uw licht en waarheid neder. Daar heb ik altijd problemen mee. Schieten mijn gedachten alle kanten op, hè. Denk aan mezelf, denk aan anderen ook. Hè. Zend Heer uw licht en waarheid. Ik heb er moeite mee, want dat heeft hij al lang gedaan. En het volgende punt is, waarom zou hij het doen? Wij doen er toch niks mee. Wij stellen een hoogleraar aan in gemeenteopbouw. Geef hem een stoel. Zo'n leren stoel schijnen die lui te hebben, maar dat doet er nou niet toe. Alsof de Heer niet zelf ons onderwijst daarin, uit zijn woord. Nog afgezien van dat hij dat werk zelf zou doen en ons daarbij zou gebruiken. Daar moet je niet iemand anders tussenin stellen. Maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. U kent toch de uitdrukkingen uit Romeinen hoofdstuk 11 over God. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn wegen en hoe onnaspeurlijk zijn oordelen. Zijn wegen en oordelen. Die komen hier nog verder aan de orde uiteraard. Daar staat dat ze onnaspeurlijk zijn en onderzoekelijk. Dat is het, dus ongeveer het eind van Romeinen 11, zeg ik het goed? Romeinen 11. Dat mogen dan zo zijn, dat ze onnaspeurlijk en ondoorzoekelijk zijn. Maar neem niet weg dat dus in de voorgaande 11 hoofdstukken, met de klemtoon trouwens op hoofdstuk 9 tot en met 11, die wegen en die oordelen aan ons zijn uiteengezet. Want de uitdrukking ondoorzoekelijk en onnaspeurlijk betekent gewoon dat wij het niet zelf kunnen uitvinden. Buiten de Bijbel om bedoel ik. En daarom hebben we de Bijbel, hebben we het woord van God, omdat hij het ons openbaart. En zo zijn er nog wel meer van die schriftgedeelten. Voor de hand ligt meteen die van Jesaja 55, want daar staat die beroemde uitdrukking, bekend geworden alleen uit het misbruik. Jesaja 55, vers 9, die bedoel ik. Gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. Ja, dat is zo, maar wat staat er dus? Vers 7. De goddeloze, wie zonder God is, verlaten zijn weg, zijn eigen weg. En de ongerechtige man verlaten zijn gedachten, want weg is in de eerste plaats gedachten, dat zei ik al, hè, de praktische levenswandel, levensweg. Praktische leven is in de eerste plaats beleving. Maar de goddeloze, dan wel de ongerechtige man, verlaten zijn weg, namelijk zijn eigen gedachten, en hij bekeerde zich tot de Heere met de woorden: Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Is dat soms toevallig Psalm 25? Ja, oké. Okay. Nou ja. En er staat: hij bekeerde zich tot de Heere met de woorden: leer mij uw weg, o Heer. Of wat dacht u van: wat wilt gij dat ik doen zal? Zo zal hij zich zijner ontfermen en bekeren zich tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Die dingen hangen met elkaar samen. Dat is ook de achtergrond van die schriftplaats die ik er straks las uit Klaagliederen. Men meldt zich bij de Heer, men verheft zijn hart en handen tot de Heer onder belijdenis van dat men niet deugt. Dat volgde dus zonder belijdenis enzovoort. Maar met als strekking: Heer, zegt u maar, hier ben ik. En Paulus zegt dan: hij maakt ons bekwaam om dienaren te zijn van het nieuwe verband. Dat is een bekwaamheid niet uit ons, maar uit God, 2 Korinthe 3. En daarna zouden wij de loopbaan lopen die ons is voorgesteld. Huh? Was het idee. Maar hier staat dus: de goddelozen verlaten zijn weg, verlaten zijn gedachten, bekeren zich tot de Heere. Want, zegt de Heer, mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. Laat ze dus maar los, uw gedachten en uw wegen. Want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe, mijn wegen zijn hoger dan de uwe. Want de strekking van het schriftgedeelte is natuurlijk die van dat men volgens vers 3 reeds het oor zou neigen tot de Heer. Neig uw oor, kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven, uw psyche, uw nefes, zal actief worden, dan krijgt een gevuld leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David en al dat soort dingen meer. Wat er gewoon staat is dat men naar de Heer zou luisteren, zich door hem zou laten onderwijzen om zijn wegen te leren kennen. En er is geen andere weg. Men kent die wegen Gods alleen uit wat hij zelf tot ons spreekt, dat wil zeggen uit zijn woord. En dat is wat de Bijbel heeft tegen filosofie, want filosofie is precies het tegenovergestelde. Men probeert het zelf uit te vinden. Ik weet zo gauw niet uit mijn hoofd, maar in Prediker staat ook zo'n uitdrukking over dat die wegen Gods zo hoog zijn, zal ik maar zeggen. 8 vers 17. In Prediker 8 vers 17 staat: toen zag ik al het werk Gods dat de mens niet kan uitvinden, het werk dat onder de zon geschiedt, om het welke mens arbeidt om te zoeken. Hij onderzoekt het, hij probeert het uit te vinden. Maar hij zal het niet uitvinden, ja, indien ook een wijze zeide dat hij het zou weten, zo zal hij het niet kunnen uitvinden. versterkt met het woordje toch. Zo zal hij het toch niet kunnen uitvinden. Maar hij kan het wel weten. Maar niet omdat hij het zelf heeft uitgevonden, maar omdat God het ons heeft geopenbaard door zijn geest. Hetgeen mij brengt dus in 1 Korinthe 3, 2. Ja, 1 Korinthe 2. Dat is ook zo'n misbruikte term, hè? Over wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. Wij weten het niet, broeder. Het zal heel groot zijn, maar we hebben geen flauw idee. Maar dat staat er niet. Er staat het tegenovergestelde juist. Er staat wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En het hart van de mens niet is opgeklommen. Dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. En dan het volgende vers. De rechtse blad, nee, de linkse blad en de rechtse kolom, iets boven het midden. En dan meteen het volgende vers. Doch God heeft het ons geopenbaard. Door zijn geest. En de geestelijke mens ontvangt dat ook. Dat wil zeggen, grijpt dat ook. Of nog uitgebreid, begrijpt dat ook. God heeft het ons geopenbaard. Maar men moet ernaar luisteren. Men moet zich aan het woord van God onderwerpen. Ik ga terug naar de psalm. Psalm 25. Maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Als u synoniemen daarvoor zoekt, dan moet u terecht in Psalm 119. Leid mij in uw waarheid. Hetgeen nog steeds hetzelfde is. Leid mij in uw waarheid in plaats van in de mijne, of wat er voor door moest gaan. En dat is wat de Heer doet, hè. Dat was 1 Korinthe 2. God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want wat doet de geest ook alweer? Leid ons in heel de waarheid, Johannes 14. Daarom heet hij de geest der waarheid. En zo dan wie door de geest geleid worden, zijn niet onder de wet. Dat heb je dan vast geleerd, maar dat is gelaten. Als wij de weg Gods, dan wel de wegen Gods leren kennen, leren wij dat die weg Gods uitleidt uit het oude verbond. Maar eigenlijk uit de oude schepping en dus ook uit het oude verbond en brengt ons in het nieuwe verbond. Dat sowieso. Die weg is in de eerste plaats, je zal het bijna vergeten, waarvoor vriendelijk dank, broeder. Die weg is in de eerste plaats, die weg dwars door de dood, die uit hoofdstuk 23. Psalm 23 bedoel ik dus, hè? Die uit Psalm 23. Dat wil zeggen de weg van dood en opstanding, de weg van wedergeboorte, die weg. En in die betekenis in de eerste plaats vinden we dat woord weg dan ook gebruikt in de boekhandelingen. Menigmaal. Wij zijn van de weg. Die weg die uitleidt uit Egypte naar het beloofde land, die weg is dat. Hè? Daarna wordt het iets ingewikkelder. Maar dat is in vers 14 pas van Psalm 25. De verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen. Want die weg blijkt ook nog een omweg te zijn ook. Ga ik nou te snel. Het blijkt een omweg te zijn. De weg. Nou, de weg van Israël uit Egypte naar Canaan was een reusachtige omweg trouwens. En het was de herhaling, in tweevoud zelfs, van de omweg van Jacob. Die vind ik altijd het mooiste om te noemen. Jacob kreeg eerst geboorterecht ten koste van Esau, zoals de gemeente eerst geboorterecht krijgt ten koste van het Joodse volk. Daarna moet Jacob eruit, moet vluchten. Hij wordt vervolgd door zijn broer. Dat is de geschiedenis van christendom ook, trouwens. En hij komt op een omweg terecht. Hij benoemt de plaats vervolgens anders, maar de plaats heet Lus. En het betekent wat het betekent, hè, Lus. Schoon Hebreeuws, schoon Nederlands, hè, Lus. De plaats heette Lus. Hij noemt het Bethel, overigens. En vandaar trekt hij dan naar oom Laban om na 20 jaar weer terug te keren. Dat is de Lus, de omweg. En die omweg is de uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, de weg van de Heer. die hij nu in deze tegenwoordige tijd gaat met zijn gemeente. Het is een omweg niet van 20, maar van 2000 jaar. Populair gezegd. En die omweg van Israël was er een van 40 jaar door de woestijn. En die staat ook weer model voor onze tegenwoordige bedeling. Maar daar heeft het mee van doen. Leer mij die weg. Leer mij uw waarheid. Leid mij in heel uw waarheid en daarmee in heel uw verborgenheid. Als ik die versen dan aan elkaar mag koppelen. En leer mij, want gij zijt de God mijns heils. De God van mijn zaligheid. U verwacht ik de ganse dag. Dat is niet te verwachten van zijn komst. Maar het is een vertrouwen op wat hij doet. Zo verwachten wij hem ook elke dag, maar niet noodzakelijk de wederkomst. Wij verwachten het van het, zeggen we er dan bij. Dan betekent het ineens wat anders. Wij verwachten het, wat het ook wezen mag, van de Heer. En zo lees je dat vaak in de Bijbel. Hè? Wij zouden op hem wachten en wie op hem wacht enzovoort. En dat gaat nooit over de wederkomst, maar dat gaat op het vertrouwen dat de Heer ons alle dag niet alleen het adem en het leven en alle dingen geeft, maar ook dat eeuwige leven in ons geeft en voedt enzovoorts. Dat is waar het om gaat, dat is de essentie van het leven van een gelovige. Wij waren bij vers 6. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn onbeperkt. Dat is wat de uitdrukking van eeuwigheid immers betekent. Onbepaald, namelijk onbeperkt. Gedenk uw barmhartigheden en uw goede tierenheid. Daar wordt altijd een beroep op gedaan in de psalmen. Niet op de rechten of zoiets van de bidder, om zo te zeggen. Maar op de hoedanigheden Gods. Wij vinden dat ook uitgebreid terug in het Nieuwe Testament. Maar God, Efeze 2, maar God die rijk is in barmhartigheid naar zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, heeft ons wederlevend gemaakt. Met Christus, mede opgewekt en mede gezet in de hemel, opdat hij ook zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade enzovoorts. Dat is immers waar het in heel de heilsgeschiedenis om gaat. In de geschiedenis, zeg maar, gaat het daarom om de hoedanigheden van God. Aan de ene kant wordt zijn rechtvaardigheid in twijfel getrokken. Aan de andere kant wordt zijn genade, zijn barmhartigheid in twijfel getrokken. En beide dingen worden in de geschiedenis gedemonstreerd. Zie. En die barmhartigheid, die genade van God, die zou men erkennen. Hoe men ooit op de gedachte gekomen is dat er misschien ergens dan toch een te ruim aanbod van genade zou kunnen bestaan, dat ontgaat mij volkomen. Hè? God die rijk is daarin. En zo zijn er meer uitdrukkingen. Hè? Genade waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid staat. Dat is Efeze 1. Enzovoorts. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn onbeperkt. Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, noch mijner overtredingen. En deze woorden belemmeren dikwijls dat men deze psalm van toepassing brengt op de Heer Jezus zelf. Omdat men niet vermag in te zien zijn zonden en zijn overtredingen. En dat is jammer. Want daar gaat het uiteraard wel over. Want hoe dan ook, je leest zwart op wit. En ik meen hoe dan ook. Want dat weet ik niet, hoe dan ook. Hoe dat was. Maar je leest zwart op wit in het Nieuwe Testament. Dat de Heer Jezus kwam in deze wereld in gelijkheid des zondigen vleeses. En dat hij als lam Gods de zonden der wereld heeft weggedragen. En in het Oude Testament lees je het ook. Hè? De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En al onze overtredingen of misdaden zijn op hem aangelopen. Natuurlijk, het was een juridische kwestie. Dat is voor ons van het grootste belang. Maar het lijkt mij voor de hand te liggen, en ik bedoel niet meer dan ik nu zeg, het lijkt mij voor de hand te liggen dat hij daar ook lichamelijk de consequenties van gedragen heeft. Nou, ik bedoel dit, ik las ergens van iemand die zei, het is ondenkbaar dat de heer lichamelijke kwalen zou gehad hebben of lichamelijk zwak zou geweest hebben kunnen zijn of iets dergelijks, want dat zijn allemaal gevolgen van de zonde en er was geen zondaar. Dan moet ik u zeggen dat ik dat als volstrekt voorbarige conclusies beschouw, omdat de Bijbel wel degelijk leert dat hij kwam in gelijkheid des zondigen vleesjes, dat hij in alle dingen verzocht is geworden, gelijk als ook wij. Wat dat precies betekent, weet ik niet, daarom zeg ik hoe dan ook. Maar het zijn heel reële dingen. En of hij zwak, ziek en misselijk kon zijn, waarom zou dat nou niet kunnen, als hij wel bijvoorbeeld kon en ook moest leren. Dat is ook kenmerkend voor de mens allemaal. Hè? En dat hij bij gelegenheid zelfs bloed zweette, duidt toch op zijn lichamelijke zwakheid. Niet zwakker dan wij, maar goed. U weet, een van de woorden in het Oude Testament voor een mens is enos, en dat betekent zoveel als zwak, ziek en misselijk. Anas, enos. Nee, dat betekent het. Wij denken dan, het betekent sterveling. Wij maken het wat algemener, maar het is gewoon het woord voor ziekte. Een mens per definitie is ziek, is zwak, is aan het verderf onderhevig en dat soort dingen meer. En ik heb geen reden om te geloven dat dat nou niet op de Heer Jezus sloeg. Niet werkelijk. Waar staat dat dan? Ik heb het nooit kunnen vinden en gelooft u mij, daar heb ik ijverig naar gezocht. En dat is zwak uitgedrukt. Maar ik kan het niet vinden. Maar het punt is dat de Heer in zijn omwandeling op aarde beschouwd werd als zondaar. En het neemt niet weg dat niemand deze tekenen kon doen zo God met hem niet was. Waarom zou God niet met een zondaar zijn? Hij nog wandelde met God en hij was een zondaar. En wij wandelen met de Heer en we zijn zondaren. Alleen God rekent de zonde niet toe op grond van geloof. En het lijkt mij dat dat ook gewoon van toepassing was op de Heer Jezus. In zijn omwandeling op aarde. Hij is ons in alles gelijk geworden, is de gedachte. Wat dat ook wezen mogen, en hoe ver het ook strekt, dat weet ik niet. Maar dat hij als zondaar gerekend werd, staat zelfs zwart op wit in de Bijbel. Hij werd tot de misdadigers gerekend. Want hij droeg, hoe weet ik niet, maar hij droeg uw en mijn zonde. Hoe weet ik niet, maar dat het reëel was, dat weet ik wel. Uiteraard, daar is onze zaligheid uiteindelijk op gebaseerd. In de grond, als hij niet onze zonde gedragen heeft, als hij niet met ons vereenzelvig geworden is, als hij niet voor ons tot zonde, niet eens tot zondaar, nog sterker. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Toch staat er. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Als het eerste niet waar is, is het tweede ook niet waar. Dus het is nog gevaarlijk om erop af te dingen ook nog. Je moet niet verder gaan dan wat de Bijbel daarvan zegt. Maar je moet het ook niet tekort doen, hè? Wat er staat, staat er. En ik ben van mening dat de woorden uit Psalm 51, die we dus nog een eindje voor ons uitschuiven, de woorden uit Psalm 51, tegen u alleen heb ik gezondigd, niet eens op een mens in het algemeen van toepassing kunnen zijn. Want mensen zondigen niet alleen tegen God, maar ook tegen andere mensen. En ik ken er maar één die zou kunnen zeggen, ik heb tegen niemand gezondigd. Maar hij zei, tegen u alleen heb ik gezondigd. Psalm 51, het zijn woorden van de Heer Jezus. En daarmee spreek ik niet over zijn daden, maar wel over waar hij voor stond. Hij was in ieder geval, hij stelde zichzelf juridisch daarvoor verantwoordelijk. En dat is een reële zaak. In elk geval. En hoe hij dat gedaan heeft, door zijn menswording. Dat moest eerst. Hij moest mens worden en uit de erflijn vanaf Adam, om als zoon des mensen van zijn recht gebruik te kunnen maken tot lossing. Dus zijn menswording is een essentiële aangelegenheid daarin. Als dat niet zo is, als je daar een afbreuk doet aan zijn mensheid, dan doe je afbreuk aan de zaligheid als zodanig, uiteraard. Bovendien heb ik een aardige uitspraak, die zullen er wel meer zijn, maar ik heb er altijd één bij de hand, die is uit Efeze hoofdstuk 1. Waar staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel, dat is vers 3. Daarna worden die geestelijke zegeningen bij wijze van spreken opgesomd. En één van die zegeningen is dat God ons volgens vers 6 begenadigd heeft in de geliefde. Dat wil zeggen de Zoon, de Heer Jezus Christus. God heeft ons begenadigd in Christus. Blijf vooral bij de les. Wij zijn gezegend in Christus. Uit vers 1 betekent dat wij deel hebben aan Christus. Want dat is de betekenis van wij zijn in Christus. Dat betekent we zijn één plant met hem geworden. Met de woorden uit Romeinen 6. En zo verder. We hebben aan hem deel gekregen. En dus aan zijn zegeningen. Vandaar dat vers 4 meteen zegt. Zoals, nou er staat gelijk, maar het is zoals, dubbele punt. Zoals daar zijn die zegeningen. Dat wij in Christus, in hem, zijn uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Dat betekent wat het lijkt te betekenen. Het betekent dat wij niet uitverkoren zijn, maar dat Christus uitverkoren is van voor de nederwerping der wereld. Dat is een goede reden voor, dat kan namelijk niet anders, want wij waren er niet voor de nederwerping der wereld. En de vluchtroute is dan, ja, maar God wist van tevoren dat wij zouden zijn en wie wij zijn en hoe wij zouden zijn. Heeft te maken met de voorkennis Gods. En dan krijg je die vage formuleringen waardoor meteen niemand ooit meer kan weten of je wel behouden is of niet. Want je weet niet of je uitverkoren bent. Ik vind het een duivelse streek, ik zeg het maar een keer. Glashard, hè? Je weet het dan niet meer. Maar het staat er ook niet. Er staat gelijk hij ons heeft uitverkoren in hem. Het betekent God heeft Christus uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Dat weten ook Calvinisten, want die hebben een uitgebreide leer over een verbond dat de Vader gesloten heeft met de Zoon voor de schepping al. Wat een vreemde formulering is, maar het doet er niet toe. Maar het idee als zodanig komt daarin dan toch wel naar voren. Zo is het ook ongeveer, maar je kunt beter zeggen het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld, of het lam dat voorgekend is geweest van voor de grondlegging der wereld. Eén was Hebreeën, het andere was 1 Petrus. Met andere woorden, God heeft Christus uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En sinds wij in Christus zijn, hebben wij deel aan zijn uitverkiezing. Daarom hebben we ook deel aan zijn eeuwig leven, want we hebben deel aan zijn dood, begrafenis en opstanding. Maar dat was Romeinen 6. We zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking zijn doods, begrafenis en de gelijkmaking zijn opstanding. Of Efeze 2, wij zijn met Christus levend gemaakt, met Christus gezet in de hemel. Maar waarom ik dat zeg, is omdat er vervolgens staat in die opsomming dat wij ook in die geliefde begenadigd zijn. God heeft ons begenadigd in Christus. Dat betekent wat het lijkt te betekenen. Het betekent dat de Heer Jezus genade heeft ontvangen. En sinds wij in hem zijn, hebben we deel aan de genade die hij ontvangen heeft. Maar genade was toch voor zondaren? Juist. Nou, dat is mijn punt. Moeilijk? Oké. Dan nemen we een standaard christelijke opvatting. Hè. Die zegt dat dat een zondaar moet sterven en dan voor eeuwig verloren is. Als je niet uitverkoren is, zal ik maar zeggen. Hè, dan is hij ten dode opgeschreven en is hij voor eeuwig verloren. Hoe kan het dan dat de Heer Jezus onze zonde droeg en hij is niet voor eeuwig verloren? Omdat God hem begenadigd heeft, alstublieft. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, Hebreeën 1 vers 3, heeft God hem opgewekt. Als eersteling van een nieuwe schepping. God heeft hem begenadigd. En God heeft ook ons begenadigd, want wij hebben aan Christus deel gekregen en dus aan zijn genade. En noem nog zo'n voorbeeld. Nou, God zou zijn geest uitstorten op alle vlees. En het eerste, dat is Joel 2. En het eerste vlees waarop hij die geest heeft uitgestort, dat was het vlees van de Heer Jezus liggend in het graf. Zei Petrus in Handelingen 2. Want daar staat het. Staat dat hij de belofte des vaders ontvangen heeft. Die van de Pinksterdag, zeg maar. En dat Christus zelf die geest uitstort inmiddels aan een ieder die gelooft. Want u komt die belofte toe en alle die verre zijn, staat er vervolgens. Kortom, wij hebben deel gekregen aan de geest, aan het leven van Christus. En zo stort God zijn geest uit op alle vlees, maar beginnend bij dat van Jezus van Nazareth. En hetzelfde geldt voor genade. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen, maar allereerst aan degene die voor ons tot zonde gemaakt was, enzovoort. Nou ja, en daarna kan het dus ook dat hij zegt, tegen u alleen heb ik gezondigd. Psalm 51. En vernieuw in mij een nieuw hart of een nieuwe geest, wat staat er precies in Psalm 51. En zo verder. Dat wil zeggen, hij doet belijdenis van de zonden die hij droeg. Maar het waren de zonden van de mensheid in het algemeen. Op gelijke wijze als dat in de toekomst de vertegenwoordiger, voor God blijkbaar juridisch correct, de vertegenwoordiger van wat er van Israël over is, althans van het Joodse volk, belijdenis doet van de zonden van het volk. Waaraan hij misschien zelf part nog deel had, maar dat heeft er niks mee te maken. Hij vertegenwoordigt het volk en doet belijdenis van de zonden van het volk, zoals Mozes dat eenmaal deed, zoals Salomo dat eenmaal deed, uitgebreid, zoals Daniel dat eenmaal deed, in Daniel 9. Zo doet de Heer Jezus dat ook. En dus zijn het woorden van de Heer Jezus. Daarna nemen wij die woorden over. Ze zijn ook namens ons gesproken uiteindelijk. En daarna wordt het ook overgenomen door het overblijfsel van Israël straks in de toekomst. Hebben u dat? Bovendien, de woorden gedenk niet der zonden mijner jonkheid vinden wij zelfs herhaald. Min of meer. In een andere vorm overigens. Maar we vinden ze eruit in waar we al waren. Jesaja niet 55, maar 54 deze keer. En dan gaat het, ja, dan gaat het over het overblijfsel uit Israël. Maar eerlijk gezegd, het gaat zowel over onze gemeentelijke tijd als over de dagen van de bekering van Israël in de wederkomst van Christus. Dat verschil wordt er niet gemaakt, maar daar ga ik verder niet op in. Maar er staat in vers 4 van Jesaja 54... Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. Nou, die term. U ziet, we blijven volledig bij de les. Het gaat over eenzelfde verband. Vrees niet, gij zult niet beschaamd worden en wordt niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. Gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En de smaad uw weduwschaps zult gij niet meer gedenken. Het gaat daar over het verleden van Israël. Nog onder het oude verbond en als de oude mens. Als oude schepping eigenlijk. Maar Israël als volk zou wedergeboren worden. En die woorden over die smaadheid, uw jonkheid, gaat over het verleden uiteraard. Waaraan niet meer gedacht zal worden. Dat wil zeggen, er zal wel aan gedacht worden, maar het zal geen consequenties hebben. Dat betekent het, hè? En dat geldt primair voor de Heer Jezus, die eenmaal de zonde der wereld droeg, maar die gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden, Hebreeën 5, en die nu geheiligd, dan wel volmaakt geworden is, gesteld is, en oorzaak geworden is tot eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat was Hebreeën 5. Daar staan die dingen zo. Er wordt gesproken over zijn omwandeling op aarde, in het vlees, die in de dagen zijns vlees staat dan enzovoort. Maar dan komt die grote verandering. Hij stierf, stond uit de dood op. En nu is hij volmaakt gesteld tot zoon, tot eerstgeborene, tot koning en priester van een nieuw verband, tot eersteling van een nieuwe schepping. Kortom, hij is geheiligd enzovoort. Dat staat daar allemaal. En daarmee oorzaak tot eeuwige zaligheid. Mede als hoofd of borg en middelaar, hoge priester van het nieuwe verbond enzovoorts. En dat verleden, nou ja, Paulus schreef aan de Tweede Korintiërs, bestaan die? Ja. Paulus schreef in de Tweede Korintiërbrief, hij zegt, en voor zover wij Jezus naar het vlees gekend hebben, Christus staat er, voor zover wij Christus naar het vlees gekend hebben, zo dan kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Wij weten ervan, wij denken er ook aan, maar onze gemeenschap kennen, hè? Wij kennen. Onze gemeenschap is niet met hem naar het vlees, maar naar de geest, met de opgewekte Christus. Dat wil zeggen, volgende vers. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Nog steeds 2 Korinthe 5, want wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Ja, daar gaat het om. Ooit werd de Heer Jezus van Gods wegen beschouwd als zondaar. Dat neemt niet weg dat hij tegelijkertijd profeet kon zijn. Alle profeten waren zondaren. Dus ik heb daar geen moeite mee. En Nicodemus die zei het goed. Die zei, niemand kan deze dingen doen zo God met hem niet was. Nee, God was met hem. Alleen sommigen concluderen eruit de godheid van Jezus. En dat is een moeilijker aangelegenheid. Dat is een conclusie die niet gerechtvaardigd is. Hè? Maar goed, daar ga ik verder niet op in. Waar ik op inga is dat deze woorden hier in Psalm 25 in de eerste plaats woorden zijn van de Heer Jezus zelf. Gedenk niet der zonde mijner jonkheid, noch mijn overtredingen. Gedenk mijner naar uw goede tierenheid om uw goedheid wil, o Heere. Hij doet een beroep op Gods genade, op grond van geloof. Want God heeft weliswaar beloofd, als dat het goede woord is, dat de ziel die zonder zal sterven, maar hij heeft ook beloofd, en dat is een heel goed woord, dat gelovigen zijn geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. Dat lijken twee tegenstrijdige dingen, maar de Bijbel zegt dat is het niet, het hangt maar van de volgorde af. Hè? De volgorde is de ziel die zonder zal sterven, en daarna zal zijn geloof gerekend worden tot gerechtigheid. Dat is hetzelfde als het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo zijn heerlijkheid ingaan? Lucas 24. Dat is waar het over gaat, hè? Eerst zondaar, een weg naar beneden en dan van Gods wegen verhoogd. Dat is wat met de Heer Jezus gebeurde. Dat is wat met het overblijfsel van Israël, of gewoon met Israël, zal gebeuren. En dat is wat ons in onze dagen overkomt. En wat het nieuwe verbond betreft, waar wij onder leven, kenmerkend in de praktijk voor dat nieuwe verbond is, God zal ons zonde niet meer gedenken. Dan wel niet toerekenen. Voor zover dat wat anders is. Dat wij het doen, dat weet ik wel. Maar het is niet bijbels. Johan Bosch zei vroeger ooit in een keer, ik heb me altijd onthouden. Maar het was niet van hem, maar ik heb hem van hem het eerst gehoord. Hij zei, vroeger had ik een verleden. Hè? Maar sinds ik ben bekeerd, heb ik een toekomst. Dat verleden is weg. Althans, het telt niet meer. Wat voor God telt is het heden en vooral de toekomst, want ons heden is er om ons naar die toekomst te brengen, uiteraard. Het gaat dus toch om die toekomst, de zalige hoop. Sterker nog, Petrus noemt het een levende hoop. Dat wil zeggen, een hoop die actief is, die ons tegenwoordige leven en dus de wandel bepaalt.
Heeft dat ook te maken dat in deze psalmen, in het Oude Testament, niet over de Vader wordt gesproken, maar over de Heer? En in het Nieuwe Testament spreekt de Heer al over de Vader?
Ja, dat hele idee van vader en zoon vind je niet in het Oude Testament. Dat woordgebruik vind je niet. Het idee misschien net wel. Als je het één keer kent, kun je het terugvinden. Maar het zijn woorden die niet van toepassing zijn. Voor zover je leest over zoon van God, vind je het maar, moet ik even nadenken, op twee plaatsen. Dat is 2 Samuel 7, waar God aan David belooft een zoon die hij tot zoon zou stellen. God zegt, die zoon van David, hij zal mij ten zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Let op ten en tot, dat wil zeggen dat het een doel is wat nog bereikt moet worden in de toekomst. Het is een belofte. Je vindt het in Psalm 89, maar Psalm 89 gaat over 2 Samuel 7. Het is waarschijnlijk een aanleiding daarvan. Of het, al, het is niet een psalm van David, maar hij is wel ontleend aan 2 Samuel 7. Daar vind je dus ook. En bij nader inzien natuurlijk psalm 2. En dan heb je alles gehad. Meer komt het in het Oude Testament niet voor. Dat wil zeggen, het zijn beloften voor de toekomst. Psalm 2 was die van, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat is de uitspraak die in het Nieuwe Testament menigmaal wordt aangehaald. En toch ligt waarbij er gezegd wordt, dat is van toepassing op de opstanding van de Heer Jezus. Heden heb ik u gegenereerd. Dat was zijn zoonstelling. En dat is een goed nieuwtestamentisch woord, overigens. In het Oude Testament vind je dat niet. In het Oude Testament worden wij geconfronteerd met een onkenbare God, een onzienlijke God, die verschijnt bij de gelegenheid in een gestalte met de naam Jehovah. De gestalte draagt de naam Jehovah, maar dat betekent nog altijd dat God dus aangesproken wordt met de naam Jehovah. In de leerboeken, ook trouwens in verband met de leer van de drie-eenheid, staat ook gewoon dat de naam Jehovah gegeven wordt aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik vind het al wat voorbarig, want zo vind je dat in de Bijbel niet. Maar je kunt hier vinden dat God wordt aangesproken en benoemd wordt met de naam Jehovah. Dat is ook zo. En die naam werd waarschijnlijk ook gebruikt, dat weten wij niet zeker, omdat het Nieuwe Testament Grieks is, maar die naam werd waarschijnlijk ook door de Heer Jezus gebruikt. Niet voor hemzelf, maar voor zijn vader. Maar dat weten we niet, omdat het Grieks is. Daar komt de naam Jehovah niet voor. Komt het hele Nieuwe Testament niet voor. Dus het is Grieks. Er staan andere woorden. Kyrios staat er dan. En dat is niet ondubbelzinnig te herleiden naar Oud-Testamentisch Hebreeuws. Dus dat maakt het wat lastig. En voorts wijst men erop, de naam Jehovah wordt gebruikt voor God de Vader. Er wordt gebruikt voor God de Zoon, want de Zoon wordt met Heren aangeduid. Dat weten wij zeker, want er zijn bijvoorbeeld psalmen, om u eenvoudig op weg te helpen. Er zijn psalmen waarin gesproken wordt over de Heren onder de naam Jehovah. En in Hebreeën 2 worden die psalmen aangehaald. Er wordt gezegd dat het over de Zoon gaat. Dat is het moeilijk te maken. Tot de zoon zegt hij, uw troon, o God. Dan heet de zoon dus God, maar de naam Heer uit het Oude Testament wordt ook op de zoon van toepassing gebracht. Mag geen enkel probleem zijn. Sommige mensen schrikken ervan als je het zegt. Dat de naam Jehovah uiteindelijk gegeven wordt aan Jezus, die we kennen als de Zoon, maar dat staat gewoon in de Bijbel. Het roept pas een schrikreactie op als je bij Zoon denkt aan een leer van de drie-eenheid met drie goden naast elkaar, maar aan elkaar verbonden in de hemel op de troon en wat het maar wezen mag. Ja, daar kom je dus nooit meer uit. Maar van onderaf gezien, van beneden af gezien, God heeft een naam, dat is Jehovah, maar dat is de naam in de praktijk van zijn buitenkant. Zoals hij zich bekend maakt. En als God zich bekend maakt aan de Heer Jezus, dan heet die God dus ook Jehovah. Neemt niet weg dat na de opstanding van de Heer Jezus, God zich openbaart niet meer in die gedaante Jehovah als zodanig, maar God openbaart zich in en door Jezus van Nazareth. Dat wil zeggen, als God ergens verschijnt, zich toont, dan verschijnt daar de gedaante van Jezus van Nazareth. En dus draagt hij sinds zijn opstanding de naam Jehovah. Ik kan het niet helpen. Ik doe weer een keer moeite om het uit te leggen. Ik weet alleen dat je er gewoon aan moet wennen en dan uiteindelijk levert het geen enkel probleem meer op. Je moet blijkbaar van allerlei ideeën af of zo. Maar dat mag niet moeilijk zijn en de Bijbel helpt je daarbij, want in de Bijbel levert het geen probleem meer op. Nou goed. En daarna zegt men ook, en de geest heet ook Jehovah, wat ik wat tamelijk overdreven vind. Maar inderdaad, je leest over de geest des Heren. En dan zegt men, dat betekent de geest namelijk de Heren. En de geest van Jehovah en dus Jehovah. Prima. Maar dan zeg ik ook altijd, en als je dus leest over engel des Heren, is die engel dus ook Jehovah. En daar heeft men ook moeite mee, maar dat is wel de consequentie ervan, hè. Als de geest des Heren de Heer is, is de engel des Heren dus ook de Heren. Zo is het maar net. En verder wijs ik hem op, voordat hij voortvarende conclusies trekt, dat algemeen die engel des Heren in het Oude Testament beschouwd wordt als een Christofanie. Een verschijning van Christus op voorhand. Men bewijst daaruit ook zijn pre-existentie. Hij bestond al. Het probleem is echter dat hij toen nog niet de Christus was, dus je krijgt de spraakverwarring. De pre-existentie, ja, de pre-existentie van hem die nu, maar toen nog niet, die nu de Christus is. Enzovoort. Het is, dit soort dingen, er wordt hevig over gediscussieerd, maar dat komt omdat men niet beseft wat voor termen men gebruikt. Pre-existentie van Jezus. Dat kan ook niet. Hij heet pas Jezus in zijn geboorte. Dat kan niet. En als hij pre-existeerde, was het niet de pre-existentie van Jezus. Van wat dan wel? Ja, doe maar. Maar waar het om gaat, is dus dit, dat de naam van Jehovah weliswaar sinds de opstanding van Jezus van Nazareth gegeven wordt, exclusief, uitsluitend, aan Jezus van Nazareth. Hij draagt de naam Heere. Maar ik wijs erop dat hij in de evangelie nooit zo heet. En zelfs in de eerste hoofdstukken van Handelingen nog niet. Pas later wordt hij de Heere genoemd. En terecht. Want die uitnemende naam boven de engelen, zegt de Bijbel, heeft hij geërfd. Hebreeën 1. En dus pas na zijn dood. Nou ja, na zijn opstanding gekregen. Of Filippenzen 2 zegt het ook. Daarom heeft hem God uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Die had hij daarvoor dus niet. Opdat in die naam zich alle knie zou buigen. En dat is de naam van Jehovah. Want het is ontleend aan wat we net lazen aan Jesaja. En daar is het Jehovah die dat allemaal zegt. En het wordt op de Messias van toepassing gebracht. Of beter, het blijkt op de Messias van toepassing te zijn. Je moet dus enigszins voorzichtig zijn, maar het mag geen probleem zijn. Je moet bedenken dat die naam Jehovah de naam is van de Godheid als zodanig. En de Heer Jezus in zijn mensheid kan dus God aanspreken met Jehovah. Heren, en dat doet hij ook. En dat is ook wat je hier dus op voorhand vermeld vindt. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid vers 7. Gedenk niet der zonden mijner jonkheid, nog mijn overtredingen. Gedenk mijner naar uw goede tierenheid om uw goedheid wil, o Heere. Daarna staat er, de Heer is goed en recht. En dat is ook eigenaardig, want God is niet alleen goedertieren, dan wel genadig, of hoe het maar heten mag. Hij is ook rechtvaardig. En dat betekent dat hij zich houdt aan zijn woord. En het betekent in elk geval dat God geloof rekent tot gerechtigheid. En de Heer Jezus deed daar een beroep op. En dat deed hij ook in Johannes 17. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb gedaan wat gij mij te doen gegeven hebt. Kortom, ik heb de loopbaan gelopen. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Ontleend overigens aan Jesaja 49, maar dat even terzijde. En vervolgens zegt hij, nu dan, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En die heerlijkheid krijgt gestalte in en onder de naam Jehovah. En dat is ook precies wat er gebeurd is. En daar wordt ook een beroep op gedaan, op de beloften Gods. Hè? Om de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis gedragen en de schande veracht. En terecht, want hij is gezeten inmiddels aan de rechterhand der majesteit in de hemelen, Hebreeën 12. En zo verder. Kijk, in die materie, hoe omstreden soms ook, komen wij terecht. Hè? Hoezeer ik ook mijn best doe om het te ontwijken. Die psalmen gaan daarover en ze bevestigen de mensheid van de Heer Jezus Christus. Zijn leven op aarde in afhankelijkheid van het woord van God. Maar tegelijkertijd met alle onzekerheid die nou eenmaal kleeft aan het menselijk bestaan. Ondanks alle verzekeringsmaatschappijen die zichzelf weer bij elkaar moeten verzekeren. Ik vind dat altijd leuk hoor. Banken die bij elkaar moeten lenen, ik vind het vermakelijk. Eerlijk gezegd. Maar goed, hè. Maar onzekerheid kleeft aan het menselijk bestaan. Zo is het nou eenmaal. En de enige zekerheid die wij hebben is die van de genade, de barmhartigheid, de goede tierenheid, maar ook die van de rechtvaardigheid van God. En daar leven wij uit. En die rechtvaardigheid en die genade van God sluiten elkaar niet uit. Dankzij het verzoeningswerk dat de Heer Jezus Christus voor ons tot stand gebracht heeft, die als mens de zonde van de mensheid droeg, waardoor de zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen, heet dat, en waardoor dus vervolgens eeuwige gerechtigheid is aangebracht en leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht, et cetera, et cetera. En nou zijn we ver over tijd. Ja, dus we moeten het hierbij laten. Dan hebben we het de volgende keer nog eens over. Wij zullen de Heer danken. Wij zullen de Heer danken. Wij hebben reden om u te danken, Hemelse Vader, voor dat werk dat u in het verleden tot stand gebracht hebt. Wij danken u voor de rijkdom van uw genade en goede tierenheid en goedheid. Ook voor uw rechtvaardigheid. Dat u inderdaad een rechtvaardige grond hebt aangebracht voor onze zaligheid. En wij danken u dat wij deel hebben gekregen door uw genade aan de rechtvaardigheid van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Dat u ons in hem begenadigd hebt. En dat we mogen beseffen dat wij gereinigd geworden zijn van onze zonden. Niet door eigen verdiensten, maar door het werk van de Heer Jezus Christus, die eenmaal onze zonden droeg op het hout. Daarom rest ons niets anders dan wat wij nu hebben en zijn aan u ter beschikking te stellen, onze levens of lichamen te stellen tot levend heilig, een u welbehagelijk offer. Want u hebt ons bekwaam gemaakt om alsnog nuttig te zijn, om alsnog dienaren te zijn van uw nieuwe verbond. Daarom danken we u dat we met alle vrijmoedigheid onze handen mogen opheffen tot u, opdat u die zou vullen, niet alleen onze handen, maar in de eerste plaats onze harten. Opdat het woord van Christus daar rijkelijk in zou wonen. Opdat wij daadwerkelijk veranderd zouden worden naar uw beeld. Inwendig en uitwendig. Om vervolgens ook deel te hebben aan die heerlijkheid die u voor ons hebt weggelegd. Wij danken u voor die zalige hoop dat we mogen uitzien naar die dagen waarin deze dingen alsnog geopenbaard zullen worden aan de wereld. En dat we eenmaal u mogen ontmoeten, ook lichamelijk. En u zullen zien, van aangezicht tot aangezicht letterlijk. Wij danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn en deze woorden mochten overdenken. Deze woorden die duizenden jaren oud zijn, maar die nog steeds actueel zijn. Omdat ze ons spreken over uw werk in verleden, heden en in toekomst. En onderweg daarnaartoe vragen we u, Vader, wees u ons nabij. Op grond van wat u beloofd hebt in uw woord, wees u ons nabij met uw kracht en genade. Om Christus wil. Amen.